Ik wil graag lezen uit Ezechiël 6. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 51 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. Uw goedheid wordt nog paal, nog perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid. Mijn schuld is zwaar. Ik heb uw wet geschonden. Zie mijn berouw. Hoor hoe een boeteling pleit. En reinig mij van al mijn vuile zonden. Psalm 51, vers 1. Samen luisteren naar het gedeelte uit Gods heilig en onfeilbaar woord, Ezechiël 6, vanaf het eerste vers. En het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende: Mensenkind, zet uw aangezicht tegen de bergen Israëls en profeteer tegen dezelfde. En zeg, gij bergen Israëls, hoort het woord des Heren, Heren. Zo zegt de Heere, Heere, tot de bergen en tot de heuvelen, tot de beken en tot de dalen, zie ik. Ik breng over u het zwaard en ik zal uw hoogten verderven. Daartoe zullen uw altaren verwoest en uw zonnebeelden verbroken worden. En ik zal uw verslagenen nedervellen voor het aangezicht uwer drekgoden. En ik zal de dode lichamen der kinderen Israëls voor het aangezicht hunner drekgoden leggen. En ik zal uw beenderen rondom uw altaren verstrooien. In al uw woningen zullen de steden verwoest en de hoogten tot wildernis worden, opdat uw altaren woest en eenzaam zijn en uw drekgoden verbroken worden en ophouden en uw zonnebeelden afgehouwen en uw werken uitgedelgd worden. En de verslagenen zullen in het midden van u liggen, opdat gij weet dat ik de Heere ben. Ik zal dan nog een overblijfsel laten. Als gij enige zult hebben die het zwaard ontkomen onder de heidenen wanneer gij in de landen zult verstrooid worden. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen waar zij gevankelijk zullen geworden zijn, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart, dat van mij afgeweken is, en door hun ogen die hun drekgoden nahoereren. En zij zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. En zij zullen weten dat ik de Heere ben. Ik heb niet te vergeefs gesproken van hun dit kwaad aan te doen. Zo zegt de Heere, Heere, sla met uw hand en stamp met uw voet en zeg, ach, over alle gruwelen der boosheden van het huis Israëls. Want zij zullen door het zwaard, door de honger en door de pestilentie vallen. Die veraf is, zal door de pest sterven, en die nabij is, zal door het zwaard vallen. Maar die overgebleven en belegerd is, zal door de honger sterven. Alzo zal ik mijn grimmigheid tegen hen volbrengen. Dan zult gij weten dat ik de Heere ben, als hun verslagenen in het midden hun drekgoden rondom hun altaren wezen zullen, op alle hoge heuvelen, op alle toppen der bergen, en onder alle groene boom, en onder alle dichte eiken, de plaats alwaar zij al hun drekgoden lieflijke reuk maakten. Daarom zal ik mijn hand over hen uitstrekken, en zal het land woest maken, ja woester dan de woestijn, naar Diblat heen, in al hun woningen, en zij zullen bevinden dat ik de Heere ben. Tot zover. Zullen we samen bidden. Allerhoogst en eeuwig goed, Heilige Majesteit, u die zo oneindig groot en hoog verheven bent. Zo vouwen wij de handen en sluiten wij de ogen en buigen wij ons hoofd voor u. U die het zo waard bent om gediend en om gevreesd te worden. U die onze schepper bent. U die ons geformeerd hebt opdat wij uw lof zouden verkondigen. En ach Heere, zo zitten wij hier te neder. Te midden van een wereld verloren in schuld. Met een hart vol zonde. Met een schuldregister wat van de aarde tot de hemel reikt. En daar zitten wij. Vervloekt. Want wij horen bij degene die niet zijn gebleven bij datgene wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Wij hebben het verdiend, Heer, als u ons voor eeuwig wegwerpt. Maar het erge is nog, Heer, dat wij vaak zo rijk en zo verrijkt, zo zonder enig gebrek te ervaren kunnen wandelen over deze aarde. Het zo met onszelf getroffen kunnen hebben. Onze zakken vol, niet weten dat wij zijn ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. En daarom is er zo weinig ruimte voor uw Christus, zo weinig ruimte voor uw eigen Zoon, de Borg en Middelaar, die gekomen is om het verlorene te zoeken. O Heere, geef toch dat wij vanavond door uw Heilige Geest bearbeid mogen worden, dat we uitgeschud, ontledigd, ontbloot mogen worden. Dat we vanavond niets meer over zouden houden en zouden uitschreeuwen, wees mij, de zondaar, genadig. Wat we vanavond zouden mogen leren uitroepen: vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat we vanavond eens door alles zouden mogen heen zakken en niets anders meer zouden overhouden dan een hemelhoge schuld. Dat al ons tegenspreken eens zou eindigen en de hand op onze mond zou gaan vanavond. En we met de hele wereld voor u verdoemelijk mogen zijn. Om dan, als die blindgeborene daar aan de weg, niets hebbend, onze handen te mogen ophouden, wie weet, God mocht zich wenden. Om dan dat wonder te mogen ervaren dat u hongerigen voedt, nederigen uit het drek weer ophaalt, verlorenen redt. O Heere, kom er toch bij vanavond. Wij hebben niets. We hebben helemaal niets in onszelf, Heere. Maar kom toch met uw Heilige Geest. Leg de woorden in onze mond. De zaken in ons hart. Geef de hoorders geopende oren en geopende harten. Mag het zo vanavond alles dan strekken. Tot de eer en de verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Geef dan Aaron zijn heurs, Heere. Om samen alles alleen van u te verwachten. U weet wie er gekomen zijn. U weet precies wie we zijn. Met u zelf de woorden vanavond nemen. En de harten indragen. Precies daar waar het nodig is. Precies daar waar het gepast is. Dat het een vruchtbare avond zou mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. We zijn vanavond gekomen bij de derde lezing over de toetssteen van de ware en valse genade van Theodorus van de Groe. En in de eerste lezing hebben we een inleiding gegeven over de tijd waarin van de Groe leefde, de zogenaamde nadere reformatie. De nadere reformatie die gevolgd is op de reformatie zoals die door Luther en Calvijn enzovoorts gestalte heeft gekregen. En we hoorden hoe als vrucht van de reformatie de mensen gebracht werden in de vrijheid die daar is in Christus Jezus. Maar dat ook een losbandigheid gaf. Dat mensen ook op weinig grond eigenlijk van die vrijheid gebruik gingen maken. Dat mensen zeiden nu ja, er is toch vergeving. Er is toch een Christus. Nu kan ik eigenlijk wel leven zoals ik zelf wil. Met grote gevolgen voor de samenleving. Het grote gevolgen voor de kerken, het grote gevolgen voor mannen zoals Theodorus van de Groe. We hoorden de vorige keer hoe zij prediken mochten, hoe ruim die verkondiging was van wetten, van evangelie, hoe de genadige verkondiging van de Heer Jezus Christus zo'n prachtige gestalte kreeg in die tijd. Maar er was wel haast geen vrucht. En de vorige keer hebben we gehoord wat de oorzaak was van die vruchteloosheid. Waarom had die prediking nu zo weinig vrucht? Het was heel eenvoudig. Ten eerste, veel mensen dachten: ik ben toch bekeerd. Ik ben gedoopt, ik ben opgegroeid in de kerk, ik ben onderdeel van het verbond. Ik heb ja gezegd in mijn leven tegen de belovende verbondsgod. Ja, en nu ben ik dan vrij van schuld en van zonde en kan ik wel wat wegdommelen en leven zoals ik wil. Maar er ook mensen die zeiden nu, ja, ik leef zo netjes, dan zal God daar toch wel tevreden mee zijn. Maar een van de dingen die we de vorige keer met veel nadruk besproken hebben, is dat het onderscheid was weggegaan tussen het ware en het valse genadewerk. Het onderscheid in de prediking, het separeren, het onderzoeken en beproeven of wij daadwerkelijk in het geloof zijn, was uit de prediking verdwenen. De vraag werd niet meer gesteld of het wel werkelijk goed is op weg en reis naar de eeuwigheid. Men dacht, als er verandering in je leven is gekomen, als je iets van zondekennis hebt ervaren, als je wel eens een aantal tranen hebt mogen wenen, wel eens wat nachten wakker hebt mogen liggen, als je wel eens iets hebt gezien van de heerlijkheid die er in Christus is, de mogelijkheid van zalig worden, nu ja, dat heb je toch van jezelf niet, dan kun je toch rusten. Maar er werd geen onderwijs meer gegeven dat de gemene werkingen van de geest, zoals Van der Groen dat noemt, ook die gestalte kan aannemen. Dat een mens ook overtuigd kan worden van zijn zonde in een bepaalde mate. Dat een mens in een bepaalde zin kan veranderen. Dat een mens in een bepaalde zin iets kan zien van de algenoegzaamheid van Christus. Maar dat dat toch geen zaligmakend werk is. Ik heb de vorige keer er ook wel wat voorbeelden van genoemd. We hebben ook de vinger erbij gelegd hoeveel geestesgaven er kunnen zijn die niet altijd zaligmakend zijn. We spraken over bijvoorbeeld Biliam. Wat een zicht heeft Biliam gehad immers op die morgenster die zou opgaan, de Heer Jezus Christus. Wat heeft Judas heerlijk gepredikt en mensen genezen, misschien wel uit de doden opgewekt. Wat lazen we ook de vorige keer van Simon de Tovenaar, dat hij ook zelf gelovig was geworden, gedoopt was en toch een gans bittere gal en een samenknoping van ongerechtigheid bleek te zijn. Er moet gesepareerd worden. Anders valt de hele kerk in slaap. Nou, dat is wat Theodorus van der Groen met die toetssteen der ware en valse genade weer te bedden heeft willen brengen. Om het onderwijs te geven dat niet alles wat op genade lijkt, genade is. Want niet al degenen die zullen zeggen, Heere, Heere, doe ons open, ook daadwerkelijk van de Heere gekend zijn. Er moet beproefd worden. Zoals dat psalmversje dat zegt, beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. Heren, kijk eens naar binnen. Is het werkelijk waarheid in het binnenste? En als we dat ter inleiding hebben geleerd, dan begrijpen we waarom dat boek van Van der Groen zo geschreven is. En dan is het goed om nu verder te gaan en dan gaat Van der Groen beginnen aan de behandeling van de Heidelberger Catechismus in dat boek. Om de Heidelberger Catechismus te gebruiken als het ware als een toetssteen om te toetsen of wij daadwerkelijk in Christus zijn. En dan begint hij bij zondag 2. Vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord is, kinderen weten het wel, uit de wet Gods. En de tweede vraag is dan, wat eist dan de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus wat eist de wet van ons? Kort samengevat, God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. En dan krijgen we vanavond in die volgende vraag, vraag 5, de spiegel voorgehouden. Kunt u dit alles volkomelijk houden? Kijk er vanavond maar in. Hebt u God lief? Boven alles. En uw naaste als uzelf. Daar draait het om. Dat is de complete vervulling van de wet. En dan? Wat zegt onze catechismus dan als antwoord op deze vraag? Kunnen wij dit alles volkomelijk houden? Nee. Want ik ben van nature geneigd, en dan komt het, om God en mijn naaste te haten. Is wat, hè? Dat is een toetssteen. We zijn geneigd. Alles in ons is erop gericht om God te haten en onze naaste ook te haten. En dat is de reden waarom wij geen vrede hebben. U hebt geen vrede. Waarom hebt u geen vrede van nature? Omdat u leeft in oorlog met God. Als we lezen in Romeinen, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede met God, dan staat er in de grondtaal het woordje wat afgeleid is van shalom. Shalom, vrede. En shalom betekent dat we niet meer in oorlog zijn met wie dan ook. Dat is vrede hebben met God en vrede met onze naasten. Als een vrucht van de vervulling van de wet. En die wet moet ons voorgehouden worden om ons te beproeven. Nou, u weet het wel. Hebt u God lief? U zegt, natuurlijk. Natuurlijk hou ik van de Heer. Ook als hij u tegenkomt. Bent u God wel eens tegengekomen in uw leven, zoals we dat lazen in Ezechiël 6? En zij zullen bevinden dat ik de Heere ben. Daar zit het wel in, hè? Bevinden dat ik de Heere ben. U zult het ondervinden wie God is. En wat hebben we dan gelezen in Ezechiël 6? Ja, heel eenvoudig. Wat God doet met zondaren. God laat zondaren sterven door de pest. God laat zondaren sterven door het zwaard. God laat zondaren sterven door de honger. God haat de zonde zozeer dat hij de zondaar moet straffen. Hebt u God lief? Hebt u de God lief die zondaren moet straffen met een eeuwige straf, met een eeuwige toorn? Hebt u God lief die schrikkelijk torent over uw zonde en over uw schuld, die een hel gemaakt heeft om u voor eeuwig in te werpen en om u te verdoemen en te vervloeken? Hebt u deze God lief? Of zegt u nee? Hebt u die God lief die u vanwege de zonde van Adam in het paradijs aan de eeuwige dood heeft onderworpen? Hebt u deze God lief? En voelt u dat? Kom, zeg het nu eens. Voel je dat van binnen bruisen? Voel je van binnen die vijandschap opborrelen tegen zo'n God? Is dit God? Als je dan plaatjes, foto's ziet, beelden ziet uit de Gazastrook van die kleine kindertjes met die dunne armpjes, helemaal uitgehongerd. Is dat wat God doet met zondaren? En begint het dan van binnen te bruisen, zeg je, dat is niet eerlijk? Dat is niet eerlijk wat God doet. Misschien in je leven gaat de Heere zulke wegen met je, dat hij je afneemt wat je lief is. Je man, je vrouw, je kind. En gaat het dan van binnen niet bruisen? En zeg je, is dit God? Misschien, ach, vorige week sprak ik nog iemand die zei, een kindje in de moederschoot verloren te zijn. En diegene zei het, hè. Oh, ik voel de vijandschap van binnen tegen deze God. De God die me tegenkomt, die me mijn bedrijf afpakt, die me mijn geld afneemt, die me misschien wel aan de bedelstaf brengt. Zo'n God liefhebben, die kastijdt, die me tegenkomt. Ik zeg dit vanavond allemaal radicaal. Waarom? We moeten erachter gebracht worden wie we zijn. We moeten niet dat zoetsappige, dat lieflijke, dat fijne en dat zingen over zo'n fijne, lieve Heer. We moeten leren wie we zijn in confrontatie met God. Dat volk Israël moest uit Egypte naar Kanaan. Als dat direct rechtdoor gegaan was, hadden ze tot de dag van vandaag godenlof gezongen. Maar God zei nu de woestijn in. Waarom de woestijn in? Om te leren wie ze waren. Dat ze zo'n murmurerend hart hebben. Dat ze het met God helemaal niet eens zijn. Dat ze dwars tegen God ingaan. Als hij een weg met ze gaat die hij goed acht, maar zij niet. En dan komen we al zachtjes aan, steeds dichter bij het heikele punt. Wat is nu eigenlijk in ons leven en in de kerk en in de prediking en in de godsdienst het heikele punt waar het nou gedurig klem zit? Dat is een heel moeilijk woord. Ik wil vanavond niemand pijn doen. Maar toch, het is een heel moeilijk woord. Het woordje schuld. Ik heb zo'n heel lief klein jongetje. En als hij iets verkeerd doet, zegt hij altijd, maar het is niet mijn schuld. Zegt een klein kind al. En als ze iets groter worden en ze hebben ruzie met elkaar en je zegt, jongens, stoppen. Dan zeggen ze, het is zijn schuld. Altijd. En je wordt ouder en je gaat misschien trouwen en je hebt een huwelijk en dan komt er gedoe en ruzie. En dan is het altijd de schuld van de ander. En ruzie op het werk of in de kerkraad of vult u maar in en het is altijd de schuld van de ander. Ik zou vanavond al willen zeggen, de schuld is eigenlijk met eerbied gesproken die hete aardappel die niemand vast wil houden. Niemand wil de schuld krijgen. Dat begon al in het paradijs. Toen Adam en Eva daar stonden tegenover de Heer. En ze gegeten hadden van die verboden vrucht. Wat gebeurde er? Ja, die vrouw die gij mij gegeven hebt, het is haar schuld. Ja. Of het is Gods schuld, of het is de schuld van de slang. Het is altijd iemand anders schuld. En u kunt zich bijna niet voorstellen, maar het is zo in ons, in onze aard, in onze verdorven natuur doorgedrongen, dat iedere prediking van de wet en iedere schuldigstelling op een geweldige vijandschap botst in ons leven. Wij willen gewoon niet schuldig zijn. En misschien dat u dat allemaal wat kan toedekken, maar als je jonge mensen spreekt of kinderen spreekt en je vertelt over de zondeval en het paradijs, over hoe Adam gezondigd heeft en dat de dood tot ons is doorgegaan, dan zeggen mensen, kinderen, die zeggen, het is niet eerlijk, het is gewoon niet mijn schuld. En dat draait het steeds om. En daarom, als die vraag gesteld wordt, waaruit kent gij uw ellende? Dan zou je het ook wel zo kunnen benoemen. Waaruit zul je nou weten dat het jouw schuld is? Daar gaat het eigenlijk om. Hoe kom ik er nou achter dat het eigenlijk mijn schuld is? Nou, door de wet van God. Door de wet van God kom je erachter dat het jouw schuld is. Dat het jouw schuld is. Dat je voor eeuwig verloren bent. En hoe komt dat? Wel, in die wet, daarin wordt Gods wezen uitgedrukt. Gods heiligheid, Gods volmaaktheid, Gods oneindige heerlijkheid. En als je in de spiegel van Gods volmaaktheid gaat blikken, ga je je eigen onvolmaaktheid zien. God zegt, je zult mij lief hebben. Boven alles, kom spiegel je liefde eens aan de liefde van God. Spiegel je liefde eens tot de mensen zoals God de mensen lief gehad heeft. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Wij voldoen niet aan die wet. Maar we moeten er wel in blikken. We moeten dat wel zien. We moeten het wel weten dat we niet voldoen. Dat we daarom vervloekt zijn. Paulus zegt het in Galaten 3. Hè? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is. In het boek der wet. Om dat te doen. Ik zeg u vanavond, het komt nooit goed tussen u en God als u het niet samen eens wordt over wiens schuld het is. Zo in het natuurlijke ook niet. Het komt nooit goed in uw huwelijk als u het niet eens wordt over wiens schuld het is. En ik zou willen zeggen, neem de schuld maar op uzelf. En in welk conflict dan ook, beiden moeten overeenstemmen. Daarom staat er in de Bijbel, hè? Niemand kan samen wandelen als er niet overeenstemming gekomen is. God zegt met eerbied gesproken, nou moeten we het eens worden. Laat ons daarom vanavond tezamen rechten. We moeten het vanavond eens worden. Wiens schuld is het nou? Wiens schuld is het nou dat je verloren gaat, dat je voor eeuwig in de rampzaligheid terechtkomt? Wiens schuld is het dat je eeuwig zult branden in de hel? Wiens schuld is dat? Nou? Je zegt onterecht, onterecht. Weet u wel hoe netjes ik leef? Ik ben het er niet mee eens. Ik walg ervan. Zie je dat je het niet eens bent met God? Maar we moeten het eens worden, zegt de Heer. Wiens schuld is het nu vanavond? Kom, zegt de Heer, kijk nou eens in de spiegel. Kijk nou eens wat je gedaan hebt met mijn geboden. Heb je je naaste lief gehad toen je van hem hebt gestolen? Heb je je naaste lief gehad toen je zo lelijk tegen diegene deed? Toen je diegene misschien wel gepest hebt? Toen je geroddeld hebt over diegene? Heb je je naaste lief gehad door ontrouw te zijn? Heb je je naaste lief gehad door ontzaglijk, hè? Door een verdienmodel te kweken voor degene die vrouwen misbruiken om beelden van hen te maken waarin ze niets aan hebben? Heb je die vrouwen als je naaste lief gehad door je in hen te verlustigen, een verdienmodel te creëren voor die mensen die haar uitbuiten? Moet dichterbij komen of zeg je al zachtjes aan? Het is wel terecht. Het is wel terecht. Als ik in mijn leven terugkijk, hoeveel mensen heb ik pijn gedaan? Hoeveel mensen heb ik verdriet gedaan? Hoeveel heb ik kapot gemaakt in mijn leven, in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn kerkelijke gemeente? Oh ja, als ik daar nu eigenlijk zo wat over nadenk, wat heb ik allemaal niet gedaan? Zijn mijn woorden soms als zwaarden en spiezen geweest? Hoe heb ik anderen verwond? Hoe heb ik God op het hoogst misdaan en mijn naaste gekweld? En ja, als ik dan vanavond naar huis rijd en ik rijd door de natuur heen en ik zie daar een dode haas liggen of ik zie daar bomen doodgaan, of ik rij hier nog even achter langs de begraafplaats en ik zie al die graven van al die doden. Dat is het loon, de bezoldiging op uw en mijn zonde. Wij hebben Gods hele schepping kapot gemaakt. Wij hebben alles vernield. We hebben God op het hart getrapt. Zou dat dan niet wat de Heere zegt in Ezechiël 6, zou dat dan niet te harte nemen en zeggen: zo zegt de Heere, Heere, sla met uw hand, stamp met uw voet en zeg ach over alle gruwelen der boosheden. Zou je nou niet eens op je borst kloppen? Zou je nou niet eens tot God uitroepen en zeggen: o God, zo nameloos veel gezondigd. Ik heb zo'n oneindige schuld gemaakt. Ik ben het niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Moet je horen, raakte mij zo in Ezechiël 6. Dan zegt de Heer, als hij zijn oordelen heeft uitgevoerd over die Israëlieten vanwege hun zonde, dan vers 9, dan moet je eens meelezen. Dan zullen uw ontkomenen mijner gedenken onder de heidenen waar zij gevankelijk zullen geworden zijn. En dan, we lezen, omdat ik verbroken ben door hun hoerachtig hart dat van mij afgeweken is en door hun ogen die hun drekgoden nahoereren. Hoor je dat? God zegt: ik ben verbroken door uw hoerachtig hart. Dieper kan God toch niet afdalen. God zegt met eerbied gesproken: luister eens vanavond. Je hebt me zoveel pijn gedaan. Je hebt met eerbied gesproken, mijn hart gebroken, zegt de Heer. Waarom? Vanwege je hoerachtig hart. Vanwege je overspelige natuur. Je hebt mij zo op mijn hart getrapt, zegt de Heer. En nou vanavond met eerbied gesproken, waar heeft de Heer dat eigenlijk aan verdiend? Wat heeft de Heer eigenlijk verkeerd gedaan dat wij hem zoveel pijn berokkenen en zo op zijn hart trappen? Waarom hoereren wij van de Heer af? Waarom zoeken wij het overal behalve bij de Heer? Waarom toch? Weet je waarom? Weet je waarom wij het niet bij de Heer zoeken? Omdat we bang zijn. En dat is dat kleine kindje, hè? Bang zijn om te moeten toegeven. Om te moeten erkennen. Dat kind is ondeugend, zeg ik, kom eens hier. Nou, sorry zeggen tegen je broer of je zus. En het kind komt met volledige tegenzin aan. En het liefst zegt het niets. En als het dan toch iets moet zeggen, dan maar het liefst onverstaanbaar. En als het dan hardop moet, dan het liefst maar zo onverschillig mogelijk. Dat het in ieder geval niet overkomt alsof het echt gemeend is. Want toegeven doe ik nooit. Dat is een mens. De Heere zegt vanavond, waarom geef je nou niet gewoon toe? Waarom erken je nou vanavond niet gewoon je schuld? En waarom zeg je nou niet vanavond, uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig, ik heb het verdiend? Waarom? Waarom wil je nou vechten? Waarom wil je nou strijden? Waarom wil je het nou winnen van God, o dwaas? Ja, Adam en Eva deden het ook al, hè. Gaan ze achter een paar struiken zitten. In de hoop dat God ze niet vindt, want dan moeten ze toegeven. En als die ze dan vindt, ik zei het al, dan gaan ze nog van die argumenten geven. Ja, het lag aan de slang, het lag aan mevrouw. Maar toegeven, zo moeilijk, hè. Hier heb je vanavond, neem maar eens mee als een toetssteen. Hier heb je een oprecht kenmerk van een oprechte zielsovertuiging door de geest. Dat je het in je leven gewonnen hebt gegeven aan God. Dat je toegegeven hebt. Dat je het met God eens geworden bent. Dat je het met zijn recht eens geworden bent. En dat je zegt, Heer, kom ik om, dan kom ik om. Maar hier ben ik en u hebt gelijk. En dat ga je ook in het leven van een mens ervaren die van genade weet. Geloof mij maar hoor. Een natuurlijk mens geeft niet toe. Een godsdienstig mens geeft helemaal nooit toe. Maar iemand die werkelijk genade kent, komt steeds op het plekje dat ze toegeven, dat ze erkennen, dat ze hun schuld belijden. Waarom? Waarom? Als God door zijn geest in je hart overtuigend gaat werken, dan gaat hij je wil breken. Die keiharde wil, die voor niets en niemand buigt, gaat hij breken. Verbrijzelen, zo u wilt. Laten smelten door de liefde, zo u wilt. Maar die wil verliest dat hardnekkige en dat harde en dat onbuigzame. Dat genade doet buigen voor God en buigen voor de naaste. Echt waar. Echt waar. En omdat u dat niet hebt van nature, moet u daaraan ontdekt worden. Aan uw vijandschap tegen God. En daarom is het zo'n veegteken, zo'n slecht teken, als we hele gemeenten vol hebben met mensen die allemaal de Heere zoeken. Heel veel ja, verlangen naar de Heere. Maar ja, de Heere wil zich nog niet tot hen wenden. Maar ja, ze blijven toch maar nooit ontdekt aan wie je bent. Want het is echt niet zo dat u God zoekt, maar dat hij niet wil. Maar het is zo dat hij achter u aanloopt bij dagen en bij nachten, aan uw deur klopt en zegt, kom laat ons tezamen rechten, al waren uw zonden als scharlaken. Ik maak ze als witte wol zo wit, hè. Maar waarom is het nou niet opgelost? Omdat je het niet met God eens kunt worden. Omdat je de werkelijke godskennis mist. En dat je niet wil buigen voor zijn recht en voor zijn vonnis en voor zijn wet. Voor zijn wet die heilig is en goed. Dus je staat jezelf zo in de weg. Je strijdt zo tegen je eigen zaligheid door maar niet te willen toegeven. Dat is wat nodig is. En weet u, daar gaat het niet buiten. Dat sterven aan jezelf, dat sterven aan je eigen wil en aan je eigen harde hoofd, zal ik het maar zeggen. Dat werkt God door zijn geest. En zonder die ware zielsvernedering, zonder die ware verbrijzeling, zonder het sterven aan je eigen wil, wordt geen mens zalig. Echt niet. Is dat dan vanavond een voorwaarde? Is dat dan vanavond zo'n hinderpaal om te zeggen, nou ja, dan moet u eerst allemaal maar naar huis gaan en gaan zorgen dat u gewillig wordt. Nee hoor. Weet u wat het is? Misschien hoort u graag over beloften, hè, in de Bijbel. Dit is nou echt zo'n evangelische belofte. Ik zal maken. God maakt dat je een mishagen aan jezelf krijgt. God maakt dat je een walging van jezelf krijgt. God maakt dat je je schuld gaat erkennen en gaat belijden. En dat je gaat buigen. Dat doet God. Nou, we hebben het gelezen. Kijk nog maar even mee als u wil. In vers 9 weer. We hoorden eerst hoe de Heere met eerbied gesproken, hoe zijn hart gebroken is door onze hoererij. Maar dan lezen we verder. En zij zullen een walging aan zichzelf hebben over de boosheden die zij in al hun gruwelen gedaan hebben. Doet God. Is echt doet God. Is een belofte. Hoeft u niet te doen. Hoeft u niet uit uzelf op te krijgen en te zorgen dat u misschien ook echt zo goed als mogelijk vernederd wordt. Nee, dat doet God. En weet u hoe God dat doet? Nou, een kind is me al voor, denk ik. En die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Doet de geest. En soms in een paar minuten, zoals Saulus op de weg naar Damascus. Zoals die man daar aan het kruis, die moordenaar, die opeens door genade een blik krijgt op die man van smarten naast zich en opeens tot de erkenning komt. Wij toch rechtvaardiglijk. Doch deze heeft niets onbehoorlijks gedaan, ziet u? Een andere duurt het langer, maar God brengt je op dat punt dat je sterft aan die harde, ijzeren wil van jezelf. Dat je die nekzenuw kwijtraakt die maar niet buigen wil. En dat je voor God in het stof terechtkomt. En dat je gewillig je handtekening zet onder het vonnis en zegt, Heere, het is rechtvaardig. Rechtvaardig verloren. Rechtvaardig verloren. Ik heb niets meer in te brengen. En ik verlang er vanavond naar om het u vanavond weer te vragen. Om u vanavond met eerbied gesproken voor het gericht van God te dagen vanavond. Kom, zegt de Heer, vanavond. Nu moeten we rechten. Nou moeten we het vanavond eens worden, zegt de Heer. Kom, bent u rechtvaardig of niet? Bent u heilig of niet? Kunt u zeggen dat u de afgelopen week heilig geleefd hebt voor God? Durft u te zeggen van de afgelopen week dat u rechtvaardig voor God kunt verschijnen? Waar hebt u naar gekeken? Wat hebt u gedaan? Waar bent u geweest? Bedenk het maar. En dan voor God. Hoe? Hoe, mijn ziel? Hoe zul je rechtvaardig verschijnen? Voor God. Dan zegt de Heer vanavond, kom, erken uw schuld. Erken uw schuld, zegt de Heer, die mij tot straf moet bewegen. Geef het nou eens toe, vanavond. En zeg het vanavond nou eens eerlijk, Heere, ik heb het gedaan. Niet meer mijn vrouw, niet meer mijn buurman, niet meer de dominee. Nu heb ik het gedaan. En buig nu vanavond eens je hoofd in de stof en zeg, Heere, och, hier ben ik. Ik ben helemaal uitgevochten, uitgestreden.
al dat rebelleren en al dat redeneren en al dat inbrengen bij de Heere en al dat pogen de Heere van zijn recht af te krijgen. Kom, u bent toch ook genadig en barmhartig. Nee, de Heere blijft staan. Gaat geen millimeter aan de kant. U moet aan zijn kant komen. U moet nou eens eerlijk komen met die hemelhoge schuld en het erkennen. Het is voor eeuwig kwijt en voor eeuwig verloren. Om er dan achter te komen. Daar is vergeving altijd bij God geweest. Zo'n oneindige zee van genade. Zo'n oneindige zee van verzoening. Er is zo'n grote genade beschikbaar. Doordat ze de regels zeggen, overvloediglijk genoegzaam voor de zonde van de hele wereld. Kom, laat ons te samen rechten, zegt de Heer. Wat hebt u in te brengen? Dat kan echt zijn, hè? Dat er vanavond mensen hier zitten die er keurig uitzien en allemaal deftig en netjes, hè? Maar die zo'n goddeloos leven hebben waar we allemaal duizelig van worden. Kan, hè? Ik heb meegemaakt in mijn leven, mensen waar ik nooit van zou verwachten. In hele erge zonde leven. Misschien zegt u vanavond wel, dat ben ik. Misschien zegt vanavond de Heere wel, gij zijt die man. Maar er is een overvloedig genoegzame gerechtigheid voor al uw zonden in het bloed van de Heere Jezus Christus te verkrijgen. Kom dan. Moe. Arm. Naakt. Maar je zegt maar, als ik nou kom. Stel nou eens dat ik het vanavond gewonnen geef en opgeef en vanavond erken en zeg, Heer, het is voor eeuwig verloren. Wat dan? Want als ik het nou eens allemaal gewonnen geef en de Heere laat me dan vallen en die laat me voor eeuwig verloren gaan en eeuwig wegzinken in die eeuwige rampzaligheid. Nee hoor, ik strijd nog liever even door. O dwaas. O dwaas, als je komt met al je zonden, al je ellende en al je gierigheid en al je pornografiezonde en al je geldzucht en vul het allemaal maar in. Als je komt, je zegt, Heer, hier ben ik, rechtvaardig verloren, je mag je hand op je mond leggen. En je mag met de hele wereld verdoemelijk voor God zijn. En je gaat niet weer discussiëren en weer dingen aanbrengen en weer verzachten omstandigheden. Maar je laat het liggen en je zegt, Heer, hier is het verloren. Als u me wegstoot, ik zal nooit meer murmureren. Geloof me maar. Daar zult u het ondervinden. Dat God zeer gewillig is. Al uw zonden te vergeven. Om ze allemaal uit zijn boek weg te doen. Echt. Hij is zo gewillig en hij is zo vol van genade. En zo vriendelijk van aangezicht. Gelooft u dat? Hij is zo vriendelijk en zo gewillig om zondaren te ontvangen. Maar waar walgt de Heere van? Van nette mensen, goede mensen, opgeknapte mensen, goedpogende mensen. Heer, ik ben bijna klaar hoor, heb nog even geduld. Daar walgt de Heer van. Hij zegt, al uw gerechtigheden, zoals een wegwerpelijk kleed, ik hoef het allemaal niet te horen. Dat je weer zo'n goed voornemen hebt en dat je nou nog meer boeken gaat lezen. Dat je nu echt vaker naar de kerk gaat en dat je nou s'nachts ook nog uit bed gaat om te bidden. Maar vult u maar in. Je zegt u wel, ik ga die Pilatustrap nog opklimmen op mijn knieën. Ik ga mezelf geestelen. Heren, nog even hoor. Maar de Heere walgt ervan. Want hij heeft maar één ding. Het is wel een zee vol, maar hij heeft maar één ding. Dat is genade. En genade kan absoluut alleen verstrekt worden aan een zondaar. God heeft gratie. Kan alleen verstrekt worden aan een veroordeelde misdadiger. Ziet u? Zie je dat die prediking van Gods wet en die schuldigstelling en dat verdoemende vonnis over je leven, dat is niet tegen je. dat is voor je om je af te snijden, af te houden van al dat godsdienstige gedoe. En al dat zelfgenoegzame en al dat vrome. En ik heb al wat en ik heb al wat ervaren, al wat gezien. En nou denk dat echt allemaal goed is hoor. De bel erin, eraf, weg ermee. U zegt, is het allemaal niks waard geweest? Nou ja, dat zeg ik niet. Maar het kan ons zo in de weg zitten. Toch. Oh, wat kun je het in je zak stoppen. Hè? Ik heb eens zo mogen bidden. Zo met zo'n opening mogen luisteren. De tranen liepen over mijn wangen, maar het gaat allemaal je zak in. En je denkt, als ze vol zijn, ga ik naar de Heer en zeg, kijk eens, mijn zakken zitten vol. Nou ben ik toch wel een voorwerp voor genade, mis. Niets. Er hoeft niets mee, er mag niets mee, maar u moet het eens opgeven. Want ook al dat vrome gedoe is uiteindelijk vijandschap tegen God, is opstand tegen God, omdat we eenvoudigweg niet willen zijn wie we werkelijk zijn. Als er vanavond iemand zit die zegt, ik ben als Ragab de hoer. Kom, heel Jericho stort in. Eén stukje niet. Daar woont een hoer. Dat is God. U zegt vanavond misschien, nou, ik heb al 5 mannen gehad of vrouwen. Weet niemand van. Kijk eens bij die waterput. Die Heer Jezus biedt die vrouw dat levende water aan. Opdat ze nimmer meer zou dorsten. U zegt, ik ben zo gierig, zo vreselijk gierig. Nou, kijk die tollenaar eens. Die nou uit die boom komen, want ik moet in je huis blijven. Mooi hè. Iedereen klagen. Gaat hij bij zo'n man naar binnen? Ja hoor. De Heer Jezus wel. Slechte mensen, goddeloze mensen, walgelijke mensen. En wie gaat die voorbij? Misschien moet ik het anders zeggen. Wie gaan er aan deze Heer Jezus voorbij? Nette mensen, goede mensen, vrome mensen, godsdienstige mensen. En straks staan ze allemaal te kloppen. U weet wat ik ga zeggen. Ze staan allemaal te kloppen straks. Heere, Heere, doe ons open. We hebben toch... Kijk, dat is het probleem. We hebben toch... Dat zat er tussen. Je hebt wat. Je hebt wat. Ze kwamen niet moe. En arm. En naakt. En uitgeschud. Met helemaal niets meer in de zakken. Tot hem. Maar ze namen van alles mee. Heren, hier zijn we. En dan zegt hij het. Hè. Ik ken u niet. Hoe zit u hier vanavond? Kom. Kom nou eens achter dat struikgewas vandaan. Kom nou eens voor de dag. Kom nou eens voor het aangezicht van God zoals je bent, mens. Zijn ogen gaan dwars door je heen. Hij heeft alles gezien. Hij heeft alles gezien. Alles. Echt alles. Hij was erbij hoor. Overal bij, heeft alles gezien. Hij weet alles. Hij heeft het allemaal opgeschreven in zijn gedenkboek. Hij weet alles. Hoe kun je blijven zitten? Hè? Hoe kun je eigenlijk blijven zitten? Als hij alles weet. Hoe kan ik blijven staan? Ik zou weg moeten rennen. Als hij alles weet. Maar weet u, lieve vrienden. Ik zeg van nou, misschien raar op. Ik heb eens aan zijn voeten terecht mogen komen. Wetend dat hij alles wist. En ik ben erachter gekomen. Dat hij me niet wegstootte. Ik heb verzoening gevonden. Voor zo een. En daarom ben ik toch niet bang. Rare, maar toch niet bang. Hij weet alles. Alles gezien. En toch zegt hij, ik zal nooit meer op u tornen. En ik zal nooit meer op u schelden. Echt niet, heren, nee. Ja, maar weet u dan wel dat ik dat gedaan heb? Natuurlijk, dat weet ik. Sterker nog, hij weet nog veel beter wat je gedaan hebt dan jezelf. Want wij vergeten alles. Hè? Maar de Heer vergeet het niet. Hij weet alles. Hij weet ook nog wat je ooit gaat doen.
Dat is ook een troost, hè? Je zou maar zo'n Simpson zijn. Door God uitverkoren. Om in Gods dienst te arbeiden. En je ligt een paar jaar later in de schoot van Delilah. En wij zouden zeggen, als de Heer dat geweten had, had hij hem nooit geroepen. Hij wist het al. Hij wist wat van zijn maaksel was te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein van krachten. Hij wist het. Toch had hij Simpson lief. Met een eeuwige liefde. Nou, ik zou die man echt niet lief hebben. En nu denk ik ook niet. Dan ga je echt niet op gezelschap bij die man. Toch? Maar de Heer Jezus wel. Hij heeft hem lief. Met een eeuwige liefde. En daarom, als er vanavond slechte mensen zijn. Ik weet het niet. U weet het zelf al. Als u slecht bent. Dan gaat u voor eeuwig verloren dan alleen. Als u het is gewonnen geven mag. En met al die slechtheid aan zijn voeten terecht mag komen. Aan de voeten van hem. Die de allerslechtste geworden is. Die al de zonden van de uitverkoren kerk op zich geladen heeft. En daarmee bij uitstek de allerslechtste zondaar geworden is. En daarom uit de gemeenschap van God gestoten moest worden. En daarom moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daarom aan het kruis genageld moest worden, als de grootste der zondaren op dat. Opdat goddelozen gerechtvaardigd kunnen worden. Door het dierbaar bloed van het lam. Waarom bent u nog niet verlost, arme zondaar? De Heere zegt het. Neem het vanavond eens mee. Omdat gij niet zegt, het is buiten hoop. Omdat je niet opgeeft. Omdat je bezig blijft. Dat je nou nooit eens zegt, Heer, hier ben ik. Het is alles kwijt. En ik kan het u niet zeggen. Maar zijn vriendelijkheid, zijn genade is zo oneindig groot. Hij raapt je op. Echt. En hij zet je op een rots. En hij gaat zo vriendelijk tot je spreken. Kun je nu niet voorstellen, hè? Met zo'n verzondigd leven. Dan gaat hij zeggen, en zie, gij zijt schoon. Mijn vriendin. Mijn liefste. Hoe kan het? Het kan ook niet. En toch is het zo. Maria. Met duivelen bezeten geweest. En de Heer Jezus heeft ze lief. Ik weet niet wat uw zonden zijn. Ik weet niet waar u in gevangen zit. Maar ik weet wel dat de zonde een macht is. Die u grijpen zal. En u vasthouden zal. En u nooit als los zal laten. En de duivel zegt maar. Proberen hoor. Proberen. Oh, je bent gevallen. Beter je best doen. Morgen beter hoor. En hij houdt je bezig tot je 100 bent. En dan ga je met 100 jaar goede voornemens. Voor eeuwig verloren. Daarom, de enige, beste, kortste weg is een persoon. De Heer Jezus Christus, die het vanavond zegt, komt. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven voor uw ziel. Laten we eindigen. Heere, wat is het toch? Dat we zo eigenwijs zijn. Dat we van nature nooit willen buigen. En nooit willen bukken. En nooit willen erkennen. En nooit de schuld willen eigenen. Maar ach, gelukkig. Gelukkig staat u er zelf voor in. U maakt zelf dat wij een walging zullen krijgen aan onszelf. U geeft zelf dat wij onze zonden en onze ellende zullen leren kennen. Opdat wij een voorwerp van genade zullen worden. O Heer, ik bid u. Uw dierbare geest kan de woorden van vanavond indragen in onze harten. Van die vader of die moeder.
van die jongen of dat meisje. Van die opa of van die oma. O, wat kunnen er achter onze keurige kleding vuile levens schuilgaan. Zo vuil, zo zwart, zo lelijk, zo afzichtelijk. Als we dan de spiegel van uw wet voor ons krijgen, dan zouden we wel willen vluchten, maar we kunnen nergens heen. O, dan moeten we sterven aan al onze eigen verwachtingen en al onze eigen hoop. Om dan, door de dood heen, het leven te mogen vinden in de Heer Jezus Christus. O Heer, ik bid u, zegen het eenvoudige woord van vanavond. Het is heel anders gegaan dan gedacht en bedoeld. Maar u weet wel, met kromme stokken rechte slagen te doen. Voeg u dan, o Geest, bij de woorden. Draag ze in de harten. En mag het eeuwigheidsvruchten van zich afwerpen. Vergeef al het onze, al het zondige, Heere. Brengt u ons veilig thuis en mogen we elkaar volgende week weer in gezondheid ontmoeten als u het geeft. Om Jezus wil alleen. Amen. Eindigen door met elkaar te zingen van Psalm 6. Vers 1 en vers 2. O Heere, gij zijt weldadig. Straf mij niet ongenadig in uw toornen gloed. Aanmatig uw kastijden. Sla mij met medelijden. Gelijk een vader doet. Vergeef mij al mijn zonden. Die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heere. Genees mij. Red mijn leven. Gij ziet mijn beenderen beven. Zo slaat uw hand mij neer. Psalm 6, vers 1 en vers 2.